Goedemorgen en welkom iedereen. Hier in de kerk, ook iedereen die meekijkt of meeluistert, thuis of ergens anders, misschien nog vanaf vakantieadres, naar deze dienst. Het thema van deze dienst is zegen en vloek. Dat op zich is al een, denk ik, spannend klinkend thema. Het is een preek in een serie over de profeet Elisa, de opvolger van de profeet Elia. En ik denk dat het goed is om vooraf te zeggen dat dit een bijbelgedeelte is wat je als best chockerend kan ervaren. Dat vond ik zelf in ieder geval wel. Het is een extra spannende om daarom zeg maar, tot het eind toe erbij te blijven in deze hele dienst. Waar gaat het over? Wat wordt hier nou verteld? En wat kunnen we hiermee? We beginnen in 2 Koningen 2 vanaf vers 19. Het staat boven in de Bijbel die hier ligt het eerste optreden van Elisa. Hij is net aangesteld, heeft afscheid genomen van de profeet Elia op een wonderlijke manier. En dit is eigenlijk het eerste wat Elisa doet. 2 gebeurtenissen in Jericho en in Bethel. De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa, de ligging van de stad is goed zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. Elisa zei, breng me een nieuwe schaal met wat zout erop. Ze brachten hem een schaal. En Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep jongens op hem af die hem uitlachten en schreeuwden, zet hem op, kaalkop, zet hem op, kaalkop. Elisa keek om. En toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. Meteen kwamen er 2 berinnen uit het bos, die 42 van de kinderen verscheurden. Vanuit Bethel trok Elisa naar de Karmel en vandaar keerde hij naar Samaria terug. Ik zei al, dit is een Bijbelgedeelte wat je denk ik gerust chockerend kunt noemen. Waarbij je verbijsterd afvraagt van, wat gebeurt hier? Wat staat hier? En ik heb ook wel een tijdje geaarzeld. Ga ik hierover preken? Mijn eerste gedachte was, nou, misschien ga ik eerst een preek maken over dat stuk bij Bethel. Dat is een mooie geschiedenis. En dan kijk ik later of ik ook over dat andere gedeelte, een preek, durf te schrijven of kan schrijven. Maar toch heb ik het niet gedaan. En waarom? Omdat ik denk, en eigenlijk ontdekte, dat hoe lastig dit verhaal ook is, deze 2 geschiedenissen heel sterk bij elkaar horen. En je moet ze lezen tegen de achtergrond van Israël in een verbond met God, waarbij steeds terugkeert de zegen en de vloek. Die 2 woorden worden regelmatig gebruikt als het verbond wordt gesloten, op de Sinai, de 10 geboden worden gegeven. Maar wordt ook wanneer Israël het land Kanaan binnentrekt, dan wordt het verbond vernieuwd. Wordt er een verhaal verteld, er zijn 2 bergen en het ene deel van het volk staat bij de ene berg, de Ebal, en de andere bij de Gerizim. En dan wordt de hele wet voorgelezen en dan wordt erbij gezegd, de belofte is, wie gehoorzaamt, die leeft in verbondenheid met God, die ontvangt de zegen. Maar als je God veracht, dan wacht de vloek. Dat is het verbondsdenken. En even voor het beeld, 1 afbeelding daarbij. Want waar heb je het dan over? Het verbond in kernwoorden. Het verbond is allereerst altijd een punt van genade. Het verbond is de relatie die God aangaat met zijn volk. Het is genade, want het is Gods initiatief. Hij begint, hij maakt contact en dat is op geen enkele manier verdienste van mensen. Tweede punt, wat belangrijk is bij verbond, is geloof. En want God laat zichzelf kennen, laat weten dat hij de God en Vader, de redder van zijn volk wil zijn, maar hij vraagt wel instemming. Geloof, reactie. En de derde, dat zei het al, en dat thema van de preek is, zegen en vloek. De bond heeft twee zijden, twee kanten, wordt er voortdurend gezegd. Zegen voor wie gelooft, maar bij het verachten van het verbond, minachten van God, is er ook iets van de dreiging van de vloek. En tenslotte wordt er bij een verbond vaak het woord zout, of het beeld van zout gebruikt. Zout was in de oudheid, eigenlijk wat het nog steeds ook is en waar het voor gebruikt werd, iets wat, dat is bij ons wat minder, maar om dingen te zuiveren, maar ook een symbool voor houdbaarheid, zoals wij het ook nog steeds kennen. Als je iets lang wil bewaren, dat het duurzaam is, gebruik je daar zout voor. En dat is een sterk beeld bij het verbond, omdat God een zoutverbond, daarmee zegt God ook van, het gaat om zuiverheid, maar het gaat ook om, het is niet een tijdelijke overeenkomst. En als God een verbond aangaat, om zo te zeggen, zoekt hij geen ZZP'ers voor een klus. Maar mensen die met hun hele leven met hem verbonden willen zijn, omdat het bij God vandaan ook zo is. Dat verbond is voor altijd. Nou, en in dit gedeelte komen die twee kanten van dat verbond dus heel sterk tegen. Zegen en vloek, op een bijzondere manier. Het gaat over Jericho, het gaat over Bethel. Bij Jericho, daar hangt iets overheen van de vloek. Die wordt veranderd in de zegen. En het beeld daarbij is dat zout en zuivering. Bij Bethel is het precies andersom. Bethel is de plek waar ultiem de zegen van God zichtbaar is geworden. Maar in deze geschiedenis zie je het veranderen in vloek. En het woord waar het dan over gaat, is eigenlijk het ontzag. De reactie, geloven ontzag voor God. Maar eerst Jericho. Het is de eerste stad die de profeet Elisa aandoet, nadat hij afscheid heeft genomen van Elia. Jericho was een stad met een bijzondere geschiedenis. Heel veel van jullie zullen dat vast ergens paraat hebben. De stad waar Israël als eerste kwam, toen ze het land ingingen. Een stad die eigenlijk veroverd werd, ingenomen zonder enige inspanning. Ook de stad waar Jozua een vloek over uitsprak na de verovering. Want de muren en de poorten van Jericho mochten nooit meer opgebouwd worden. Degene die het zou doen, zou daarvan de gevolgen merken, zei Jozua in zijn eigen gezin. En in 1 Koningen 16 staat dat het wel degelijk gebeurd is. Een man die herbouwde de muren en de poorten van Jericho. Daarmee hangt er iets van een vloek over Jericho. Die verder uiterlijk een prachtige stad is. Het wordt ook in de Bijbel, Deuteronomium, de palmstad genoemd. En de inwoners van Jericho vinden ook dat hun stad mooi is. Een mooie ligging heeft. Dat zeggen ze ook tegen Elisa. Maar er is ook een probleem. Een groot probleem. Want het bronwater van die stad, de eerste levensbehoefte, is onzuiver. Slecht. Wij zouden nu zeggen, het is giftig. Toxisch. Het heeft zelfs, geloven ze, effect op de vruchtbaarheid van mensen. En met het probleem melden de inwoners van Jericho zich bij Elisa. Het is de eerste vraag die hij krijgt als profeet. En dat zij dat doen, die inwoners van Jericho, is op zich al bijzonder en mooi. Want hiermee erkennen ze Elisa als profeet van de Heer. Tot aan die tijd was in Jericho wel een profetenschool, zoals op meer plekken. Dat waren dan een verzameling van mensen die werkelijk wilden luisteren naar God, bezig waren met wat hij beloofd had. En dat ook wel tegen anderen zeiden, maar het is een periode, een tijd, dat er eigenlijk heel weinig, wij zouden zeggen, gelovig leven is. Maar nu komen die inwoners van Jericho bij Elisa als profeet van de Heer. En Elisa reageert op een vraag met het verzoek om een nieuwe schaal of kom. Eentje die al nooit gebruikt is, en zout. En met die schaal en dat zout gaat hij naar de bron, Blijkbaar zeggen verklaren ze ook, als er één bron in Jericho, waar het, de hoofdbron waaruit het water kwam. En Elisa gooit dat zout in de bron. En dan zegt hij, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water, het zal geen misgeboorte meer veroorzaken. Let op, hij vraagt om een nieuwe schaal. Er mag nog niks mee gebeurd zijn, zodat het glas helder is, dat het alleen die schaal is en dat zout wat erop ligt. Zout, teken van zuivering. En Elisa laat merken dat hij niet een soort tovenaar is of magier die iets wonderlijks doet en dan is het opeens schoon, die bron. Maar hij zegt, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik het water. De zuiverheid die ontstaat is een geschenk van God. En daarmee gebeurt er nogal wat. Want de vloek die als het ware daar voelbaar was, wordt weggenomen. Verandert in een zegen. En het mooie daaraan is dat de Bijbel hiermee meteen duidelijk maakt, als het al gaat over een vloek, dat is nooit een soort van noodlot wat over je heen komt en waar je niks aan kunt doen. Want als je in afhankelijkheid en openheid naar God toekomt en vraagt om zijn zegen, dan belooft hij die te geven. En niet maar even, maar voor altijd, staat er heel nadrukkelijk bij. Hè? En dat water bleef zuiver tot de dag van vandaag. Dus Jericho, de vloek of de zegen, een beeld is zuiverheid. Dan gaat Elisa door, zijn volgende bestemming is Jericho. Bethel. Hij komt bij Jericho vandaan, gaat naar Bethel. Nou, Bethel is in de geschiedenis van Israël op de klank af alleen al het ultieme symbool van de zegen van God. Bethel betekent huis van God. Bethel was de plek waar Jacob, toen hij zo'n beetje alles verbruikt had, zijn eigen vader bedrogen, op de vlucht voor zijn broer, ging slapen. Tot aan dat moment merk je bij Jacob eigenlijk niets van geloof en vertrouwen op God. En dan krijgt hij die droom dat hij een ladder ziet en de engelen van God die gaan van beneden naar boven, heen en weer. God laat merken, ik ben bij jou. Al voordat jij het door hebt. Denk even aan genade. Het verbond. Ik ben bij jou. Ik ga ook met je mee het land uit en ik breng je ook weer terug. Bethel was het ultieme symbool van Gods genade, van zijn zegen. Het pure geschenk is. Maar de tijd is heel anders als Elia daar komt. En nu Elisa er ook weer komt. Er is eigenlijk niemand meer in Bethel die nog bezig lijkt met die genade van God. Er staat, dat je achtergrondinformatie, in die tijd in Bethel een afgodsbeeld heeft koning Jerobeam laten plaatsen, omdat hij zich zorgen maakte dat de inwoners van zijn rijk Israël staan gescheurd. Twee stammen met Juda, Jeruzalem in het centrum en 10 stammen. En koning Jerobeam maakt zich zorgen dat die mensen voortdurend naar Jeruzalem gaan om daar God te aanbidden. Dus zet hij onder andere in Bethel een afgodsbeeld neer. Eigenlijk als een soort, niet dat hij zegt, je moet God niet dienen, maar wel op een andere manier. Zo kan het ook. En dat heeft effect, en dat uiteindelijk effect is dat er een sfeer van totale minachting leeft in dat deel richting de Heer, de God van Israël. En dat zit diep in de hele samenleving. Dat blijkt op het moment dat Elisa er aankomt. Want dan wordt hij ontvangen door een groep kinderen die hem bespotten en roepen, kaalkop, ga op. Wat zeggen ze daarmee? Waarschijnlijk is het woord kaalkop gewoon een scheldwoord geweest uit die tijd. En dan echt wel eentje van de lagere kwaliteit, zeg maar. Kaalkop zal dus niet letterlijk geweest zijn, maar iets als waardeloos figuur, schooien, sukkel, pauper desnoods. En zet hem op. Ja, eigenlijk betekent het waarschijnlijk gewoon wegwezen. Dat klinkt nog te mooi. Dat klinkt misschien niet vrij, zeg maar, oprotten. Dat is de ontvangst in Jericho. En als dat gebeurt, dan komt dat allerlastigste gedeelte van deze geschiedenis, van Elisa, waarvan staat hij zich omdraait en hij ziet die kinderen. En dan vervloekt hij ze in de naam van de Heer. Dat allereerst. Wat is dit? Wat betekent dit? Waarom doet hij dit? Dat is de eerste indruk die je krijgt als je gewoon in 2022 dit verhaal leest. Er komt een man aan bij een dorp. Die wordt niet netjes behandeld door de kinderen daar. En die schiet verschrikkelijk uit de slof. Die zeggen een paar dingen die hij misschien beter niet had kunnen zeggen. Neem die kinderen een beetje minder serieus. Zoiets. Het zijn mijn kinderen. En als dat... Ik weet niet of het zoiets zal denk ik bij heel veel van jullie ook het idee zijn. De leeftijd van hem staat er niet eens precies bij. Maar goed, of hij nou wat jonger of ouder is geweest. Weet je het gevoel van... Misschien eerst tot 10 tellen. Zei mijn moeder vroeger als ik boos dreigde te worden. Is dat het? Nou, als dat het... De uitleg is. Ja, dan is het een verhaal dat je misschien maar beter gewoon over kunt slaan. Of dan zou je bijbels gezien verwachten dat daar een reactie op komt. Dat er vroeg of laat gezegd wordt of duidelijk wordt. Soms door wat er gebeurt of wat er gezegd wordt. Van Elisa, dit is niet goed. Ja, 2 weken terug ging het over David en Batseba. Wat David deed was in de ogen van de mensen om hem heen blijkbaar geaccepteerd als koning. Maar er staat een zoveel betekenend zinnetje. Maar in de ogen van de Heer was het wel degelijk slecht wat David deed. Maar die eerste indruk die wij hebben, die klopt niet. Dit is niet een klassiek gevalletje uit je slof schieten. Want er staat dat, als je goed leest, dat Elisa wat hij doet, heel beheerst doet. Hij draait zich om. Hij kijkt. En dan pas staat er die vervloeking. Om het in ieder geval beter te begrijpen, is het belangrijk om te weten wat zo'n vervloeking in Israël in het oosten inhield. Want ook daarvan geldt, waarom denken wij bij een vervloeking? Nou, praktisch denk ik, hoop ik, dat je niet gewend bent om regelmatig iemand te vervloeken. Misschien wel te verwensen. Doe je het niet hardop, dan wel in gedachten. Maar dat is niet wat er in de Bijbel bedoeld werd als er een vloek of zelfs wraak bij de staat. Dit is niet een... Het is een heftig verhaal voor alle duidelijkheid. Maar je komt in de Bijbel veel vaker zo'n gebed om wraak tegen. Het is niet iets van een gevoel van magie. Je spreekt het over iemand uit en dan zal het hem wel treffen. Vloek en wraak bij in de Bijbel komen altijd, vrijwel altijd voor in combinatie met of bedreiging. Dat mensen zich bedreigd voelen door machten of krachten, personen die veel te groot en machtig zijn. Waar ze zich hulpeloos bij voelen. Of als het gaat over spot. En soms komt het bij elkaar. Ik las een voorbeeld van een kerk in Nigeria. Die heel veel met het thema van gebed om wraak of vloek zou doen. Waarom? Omdat ze voortdurend te maken hebben, de leden van de kerk, met de bedreiging van berovingen, verkrachtingen. En ze voelen zich machteloos. En het komt dan wel dicht bij het Bijbelse denken als je dan bidt om vloek. Dan zie je, zegt de Bijbel, juist af van persoonlijke wraak. Je neemt het recht niet in eigen handen. Maar je legt het in handen van God. Je leeft in het diepste vertrouwen dat er een God is die recht doet. En dat er een God is die uiteindelijk voor zichzelf opkomt. Elisa hoeft niet persoonlijk te reageren over dat hij zich persoonlijk aangevallen voelt. Of wat hij vindt precies van wat deze kinderen, jongeren doen. Hij legt het in handen van God. Hij had ook anders kunnen reageren. Als het echt uit zijn slof schieten was of boos waren. Wie denk je wel niet dat je voor je hebt? Wie dat ik ben? Wat verwacht je? Nee, je geeft het over aan God. Voor alle duidelijkheid. Hoe heftig het vervolg ook is. Elisa vraagt niet om wat er daarna gebeurt. Er staat geen woord over verder hoe die dat om overgekomen is. Maar iedereen kan zich daar genoeg bij voorstellen. Bij een verschrikkelijke situatie. Maar het is niet Elisa die binnen regelt. En goedkeurend staat toe te kijken. Het is een huiveringwekkend verhaal. Binnen het kader van het verbond van God. Die zegt dat hij de zegen belooft. Pure genade. Maar dat er ook iets van een keerzijde is. En dat dat precies in Bethel gebeurt is heftig. Precies de plek waar God zo nadrukkelijk had laten merken. Dat hij genade bij zijn volk wilde zijn. Waar de zegen zo sterk werd ervaren. Ik zei het is huiveringwekkend. En je ziet als je erin gaat verdiepen. Dat er allerlei oplossingen worden bedacht om het verhaal toch een beetje te verzachten. En eerlijk gezegd, ik hoop dat in eerste instantie ook, toen ik mee bezig ging natuurlijk van harte, dat je iets vindt en dat je denkt, ik las bijvoorbeeld op een website ergens een mens zeggen, ja kijk, Elisa draait zich om, dus die kinderen komen niet uit Bethel, die komen uit Jericho, daar is hij net geweest en daar hebben ze net juist heel veel over hem gehoord en dat wonder meegemaakt, dus het is extra erg. Alsof wij dan wel zeggen, dan snappen we het verhaal, deze gebeurtenis. Meerdere verklaren zeggen, het zijn geen kinderen, het is een soort bende. Nou, je weet hoe bendes in sommige steden kunnen huishouden. Geldt nog steeds hetzelfde, dat het dat ook niet het vervolg makkelijker maakt. Of sommige vertalingen hebben zelfs spotten van die kinderen veranderd in stenen gooien. Dan is het eigenlijk een soort moordaanslag waar dan de doodstraf op volgt. Dat staat er ook niet. En ook dat lost nog niet alles op. Het enige wat je denk ik overtuigend kunt zeggen is dat het verhaal alleen te begrijpen is tegen die achtergrond van het verbond. Waarbij er genoeg vragen open blijven. Want hier gebeurt dat een keer. Maar God is ook heel vaak juist geduldig. Dat is de belofte. Hij verdraagt heel veel. Maar hier een keer ligt die keerzijde op. De mogelijke gevolgen van een totaal gebrek aan ontzag voor God. De God die in eeuwige liefde met zijn volk verbonden wil zijn. Als je dat zo bekijkt, tegen die achtergrond, blijft natuurlijk de vraag ook van, hoe trek je dat dan naar ons toe? Wat kunnen wij in onze tijd mee? Of is dit ook zo'n voorbeeld waarvan je kan denken, ja, dat is een verhaal uit het Oude Testament. Daar kom je het Nieuwe Testament nog niet meer tegen. Nou, je komt in ieder geval niet daar voortdurend mensen tegen die bidden om wraak. Uitspreken van vervloekingen. Maar het is niet zo dat het Nieuwe Testament het beeld van oordeel, van vloek, weg zou zijn. Als je heel goed en oprecht gewoon luistert naar de Heer Jezus, draait het in de verkondiging, in wat hij zegt en doet, juist ook over die zegen en vloek. Als we alleen kijken naar het zwaartepunt, het meest cruciale moment in het leven, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat begint met een keiharde afwijzing van hem als de door God beloofde profeet. Die de woorden van God brengt. Hij heeft 3 jaar gepreekt. Wonderen gedaan. Opgetrokken met mensen. En het resultaat is dat hij wordt gevangen genomen en voor de rechter gebracht. En dan schreeuwt het volk, kruisig hem, kruisig hem. En opvallend is, heel letterlijk staat daar, omhoog, omhoog. Dat klinkt een beetje als die woorden, ga op, ga op. Dat heeft in de Bijbel ook de lading van vervloeking. Want omhoog gaan, gekruisigd worden aan een hout hangen, is het ultieme beeld van vervloeking. Er wordt geroepen om een oordeel. En het wonderlijke is, dat oordeel komt er, maar op een hele andere manier. Niet over degene die het afroepen. Maar Jezus, waarvan heel vaak nadrukkelijk staat dat hij zich omdraait en mensen ziet, die trekt dat oordeel, kun je zeggen, naar zich toe. Hij heeft daarvoor al gebeden dat hij die beker wil drinken. Dat hij het op zich wil nemen. De vloek van God. De rechte toorn over al het kwaad in deze wereld. Ook ons kwaad. Wil de Heer Jezus op zich nemen. Opnieuw, daar zit ook die grote omkering in. Degene die enkel de zegen verdient, neemt de vloek op zich. Om degene die die vloek verdienen, te zegenen. En daarom kunnen we straks ook na zo'n Bijbelgedeelte, denk ik, juist zingen, Jezus alleen, ik bouw op hem. Dat lied met daarin ook die zin, sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van schuld en vloek bevrijd. Het gaat ergens over. De zegen van de redding die God belooft, danken we aan de bereidwilligheid van de Heer Jezus. Om de vloek die ons had moeten treffen, te dragen. Die omkering van zegen en vloek is ook heel nadrukkelijk in het Nieuwe Testament aanwezig. Geloven in de Heer Jezus is vertrouwen in het goede nieuws. Dat wij niet krijgen wat wij verdienen. Dat de Heer Jezus dat op zich genomen heeft. En dat is geen boodschap om voor kennisgeving aan te nemen. Zeg, nou, is mooi. Fijn om te weten. Nee, het is goed nieuws waarvan de Heer Jezus vanaf het allereerste begin zegt. Geloof dat. En je zult gered worden. Dat is het evangelie. Amen.